Dankjewel. Fijn om in jullie midden te zijn. Ja, ik ben officieel lid van deze gemeente natuurlijk, maar ik ben er niet iedere week, zoals jullie zien. En dan hebben we het over trouw, maar goed, je kunt niet overal zijn. Allereerst wil ik de groeten overbrengen vanuit Curaçao, van Daniel Huisman. Toch een zendeling ook vanuit deze gemeente. En hij doet de groeten. Ik heb hem één keer eigenlijk echt ontmoet. En de rest een beetje appverkeer gehad. Hij werkt in een andere organisatie dan waar ik mocht zijn. Ik was daar in een gemeente en die brengt ook de groeten over. Die kennen jullie wat minder. Maar vanaf het begin hebben we al goed contact met die gemeente. Ik dacht zelfs deze dagen erover na dat een deel van ons avondmaalstel hebben wij toen van hun gekregen. Dus dan ligt er toch een leuke relatie. En wij kwamen op woensdag aan. Ik was daar voor 2,5 week met een klein team. En we kwamen op woensdag aan en op donderdag vertrok die voorganger naar New York voor een conferentie, waar hij een gastspreker was. En hij zegt, dan geef ik jou de sleutel, dan ga jij met de gemeente verder. Dus met de oudste natuurlijk. Goed, dus ik heb de groeten overgebracht en gaan we nu de Bijbel openen. He, dat is toch het meest belangrijke. Ik wil met jullie gaan naar Johannes 9. En dan lezen wij vanaf vers 1. En ik heb ook een thema. En het thema van morgen, dat is dat Jezus let niet op ons verleden, maar hij kijkt naar onze toekomst. Jezus let niet op jouw verleden. Ik wil het heel persoonlijk brengen en op mijn verleden. Hij kent ons verleden wel, maar hij ziet onze toekomst. En daar spreekt hij over. Johannes 9 vanaf vers 1 beginnend. En daar lezen wij. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten wij het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga, u wassen in het badhuis van Siloam. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei ja, die is het. En de ander, nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei, ik ben het echt. Tot zover de schriftlezing. Zullen we de Heere danken voor zijn woord, bidden voor de Heilige Geest. Heer Jezus, wij willen u danken. We willen u allereerst danken dat we vanmorgen in uw naam bijeen mogen zijn met die geweldige belofte dat u zegt, ik zal in jullie midden zijn. Heer, u bent in ons midden met uw woord, met uw geest, met uw liefde, met uw genade. Heer, en wij willen ook vanmorgen onze blik op u richten. We willen ook bidden, Heere, open onze ogen, opdat wij uw glorie in dit alles mogen aanschouwen. Heere, en de Bijbel zegt, zij die hem aanschouwen, aanschouwen hem met vreugde. Heere, zo willen wij u zien. We willen u danken voor de zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid in Jezus' naam. Amen. Nou, een heel mooi gedeelte. En zoals ik al zei, vanmorgen wil ik met jullie hebben over onze toekomst. Niet het verleden, maar de toekomst. In dit gedeelte kwam dat ook naar voren. En weet je, als je dit gedeelte leest, we zijn dus begonnen in Johannes 9, hè, aan het begin, vers 1. En als je dit in de grondtekst neemt, dan is daar een woord, het eerste woord wat in dit hoofdstuk genoemd wordt, dat is het woordje ke. Dat betekent en, hè, dat is een voegwoord. En dat wijst erop dat dit hoofdstuk is geen hoofdstuk op zichzelf, maar is een vervolg van wat ervoor staat. Hè, het woordje en, die voegt het eigenlijk ook samen. Dus om eigenlijk een totaal beeld te krijgen over wat zich hier afspeelt, dan moeten we ook eventjes letten op wat we in hoofdstuk 8 lezen. En in hoofdstuk 8 lezen wij dat Jezus was in de tempel en had daar een hevige confrontatie met de Joodse leiders. En we hoeven dat gedeelte niet te lezen, maar ik wil wel lezen de laatste vers van hoofdstuk 8. En dan pak ik toch even de NBG, want er zijn drie dingen die er heel duidelijk uitspringen. We lezen dan dat toen Jezus met hen sprak, en dan staat er in hoofdstuk 8 van Johannes, vers 59, daar staat: zij namen dan stenen op om naar hem te werpen, maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Je ziet, het staat hier iets anders. Ik vind het ietsje sterker naar voren komen zoals het in de grondtekst staat. Geloof mij, ik heb dat voor u nagecheckt. En zoals de NBG dat ook vertaalt, ze namen stenen op om naar Jezus te werpen. Dat noemen ze stenigen. Maar dan staat er: maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Laat dat eens inzinken, broeders en zusters. Wat we hier gelezen hebben, wat zich hier afspeelt. Er was een confrontatie. Johannes die zegt in hoofdstuk 1... Jezus, hij kwam bij de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dan wel met die geweldige belofte. U kunt dat lezen in Johannes 1, vers 11, die tekst die ik net noemde. Maar dan direct vers 12 erachteraan, die zegt: maar een ieder die hem aanneemt, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Om kind van God te zijn. Weet je, er is een geheimenis in de Bijbel. En dat is dat wat jij doet met Jezus, dat doet God met jou. Weet je dat? Als je Jezus aanneemt, hè, hij kwam door de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar een ieder die hem aanneemt, die krijgt het recht. Die krijgt de macht om een kind van God te zijn. Als jij Jezus aanneemt, of verwerp je Jezus. En hier hebben we gelezen: Jezus kwam in de tempel, maar ze stoorden zich aan hem. En ze namen stenen om Jezus te stenigen. He? Maar dan lezen wij twee dingen wat Jezus deed. Hij verborg zich. Hij was niet langer te vinden in de tempel. Hij was er wel, maar ze zagen hem niet meer. En ten tweede, hij verliet de tempel. Broeder en zusters, wat zou dat erg zijn? Dat als je in het huis Gods bent en dat Jezus zich verbergt, dat hij niet zich kan openbaren. Toch? Dat zou toch vreselijk zijn? En dat er een moment komt dat hij het huis Gods verlaat. En dan kun je wel zeggen: ja, dit is het Oude Testament. Maar weet je dat er een gemeente genoemd wordt in de Bijbel waar zich dit afspeelt? We lezen in Openbaring, lezen wij de brief naar Laodicea. Laodicea. En we lezen daar dat de Heer zegt tegen die gemeente: jullie zijn niet heet en jullie zijn niet koud. Jullie zijn lauw. Lauw, dat is een mengsel van heet en koud. Dan krijg je een mix. Daar gaan we straks wat dieper op in. Maar er was ook een gemeente die zei dat ze rijk waren. Ze hadden zich verrijkt. En ze hadden aan niets tekort. En Jezus schrijft naar die gemeente, maar jullie beseffen niet dat jullie zijn arm, jullie zijn blind, jullie zijn naakt. Ze verloren alles. En weet je wat Jezus dan zegt? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jezus was niet in die gemeente, maar Jezus stond te kloppen aan de deur van die gemeente. Begrijpt u? Wat zou dat erg zijn? Dat we een kerk zouden zijn zonder Jezus. Nou, ik zeg vandaag met alle vrijmoedigheid, en ik geloof dat u het met mij eens bent, een kerk zonder Jezus heeft geen bestaansrecht. Toch? Want de Bijbel zegt, de kerk is het lichaam van Jezus. Amen. Jezus zegt, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Ze praten wel eens, wat is de missie van de kerk? Wat is de visie van de kerk? Wel, Jezus zegt, kijk naar mij. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Is wel lekker veilig, hè, als je zegt kerk. Ja, dan denk je, dat is de broeder die, of die zuster die. Nee, dat bent u. Als je wil weten wie de kerk is, dan moet je vanavond of morgenochtend, maandagochtend is een ideaal moment, moet je in de spiegel kijken. En dan zeg je, hier staat de kerk van Jezus Christus. Amen. In ieder geval een levende steen van die kerk. Amen. Ik ben niet de hele kerk, maar ik ben wel een levende steen van die kerk. Toch? Samen zijn wij die kerk. Wel, dat speelde zich af. Jezus had de tempel verlaten. En Jezus was met zijn discipelen op weg. En dan lezen wij, als hij vanuit de tempel op weg is, dan passeert hij, dan komt hij daar langs een blinde man. En de Bijbel zegt, deze man was blind, hij was een bedelaar vanaf zijn geboorte. Waarschijnlijk zat hij hier niet te bedelen, want dit was op een Sabbat. Als je het verder leest, dit was op Sabbat. En ik denk niet dat de Joden op Sabbat, ik zou wel zeggen zondag, weet je wel, maar dan bedel je niet. Tenminste, ik kom van Urk. En op zondag, als wij jarig waren, dan ging je bij alle tantes langs en dan kreeg je een gulden. Dat is even een verhaaltje tussendoor. Maar ik was toen jarig en dat was zondag. En ik mocht wel bij de tantes langs, maar ik mocht geen geld aannemen. Begrijp je? Want het was zondag. Maar ik had een hele gulle tante en die gaf geen gulden, maar die gaf een rijksdaalder. Maar ik zeg, nee, dat mag niet, het is vandaag zondag. Zo ben ik opgegroeid. Dus ik neem aan dat de Joden op Sabbat ook niet aan bedelen waren. Maar hij zat er wel, misschien omdat hij thuis ook niks te doen had. En hij was zo gewend, dus hij zat daar. En dan komen daar Jezus en zijn discipelen langs. En ze zeggen tegen Jezus, meester, wie heeft hij gezondigd? Ze vragen niet, hoe komt het dat hij blind is? Maar voor hem was dat al een optie. Wie heeft er gezondigd? Dus ze gingen er al vanuit, die blindheid heeft met zonde te maken. En ik had er net met onze broeder over, die achter de knoppen zit. Hier wordt niet gesproken over de erfzonde, zoals sommigen in theologie hebben ze over erfzonde. Nee, ze vragen, wie heeft hij gezondigd? Zijn ouders of hij zelf? Een blind geborene. Wat zou hij dan gedaan hebben? Toch? Als je blind geboren wordt. Maar zij stellen die vraag. Wie heeft hij gezondigd? Zijn ouders of hij? En weet je wat Jezus zegt? Ik zeg met mijn eigen woorden. Daar heeft het niks mee te maken. Maar in hem zullen de werken Gods geopenbaard worden. Mooi is dat, hè? Jezus praat niet over het verleden. Wie zou je gezondigd hebben? En weet je, broeder en zusters, als je in een strijdsituatie zit, dan is het toch vaak dat je denkt, waaraan heb ik dit verdiend? Hoe heb je dat wel eens gehoord? Dat mensen, misschien heb je zelf ook wel eens gevraagd, dat je in een situatie komt dat je afvraagt, waar heb ik dit aan verdiend? Hoe komt het? Toch? Wel, laat mij zeggen, als zonde en ziekte altijd met elkaar verbonden zou zijn, Wie heeft vandaag dan het recht om gezond te zijn? Toch? Want de Bijbel zegt, allen hebben gezondigd. En wij allen schieten tekort aan de heerlijkheid van God. We hebben allemaal genade nodig. Jezus zegt, daar heeft het niks mee te maken. Maar in hem zal het werk van God geopenbaard worden. En nu vandaag in 2025, hier in Emmeloord en in de Noordoostpolder, wordt nog steeds over deze blinde man gesproken. En geloof mij, dit zal heus niet de enige plek zijn. Toch? Jezus zegt, er is een plan. Richt je niet op je verleden, richt je niet op je zonden, maar weet dat God een plan heeft. En weet je, dan vind ik het zo mooi, dan gaat Jezus iets doen. En ik wil allereerst zeggen, broeders en zusters, meestal doe ik dat altijd. En ik heb zelfs op papier staan dat ik dat niet vergeten moet. En toch had ik het nog niet gedaan. Maar ik doe het bijna in alle samenkomsten waar ik ben. Dan pak ik de Bijbel en dan zeg ik, dat is een proclamatie. De Bijbel is geschiedenis. Wat wij vandaag gelezen hebben is geschiedenis. Dat is echt gebeurd. Het wordt door Johannes, die heel trouw is, wordt dit beschreven. De Bijbel is geschiedenis, maar de Bijbel is meer dan een geschiedenisboek. De Bijbel is ook een profetisch boek. Weet je, bijna iedere dag horen wij om ons heen, u zult het misschien ook wel gehoord hebben, dan zeggen ze, ja, de Bijbel is een verouderd boek. Dat is gedateerd. Dat is niet meer voor deze tijd. Nee. De Bijbel is geschiedenis, maar de Bijbel is ook profetisch. Amen. Er staan nog steeds profetieën in de Bijbel die nog steeds uit moeten komen. Er staan beloften in de Bijbel die ook voor vandaag zijn. Mag ik een belofte noemen? Er zijn vele beloften. Hè? Paulus zegt, hoe vele beloften daar ook zijn, in Jezus Christus zijn ze ja en amen. Maar één belofte wil ik noemen. Had ik een broeder ontmoet, een oude dominee van 84 jaar. En nou, hij begon zelf over de doop, dus het was niet mijn schuld. Maar op een gegeven moment zegt hij, ik geloof dat ik me ook laat dopen, maar dan moet er nog wel heel wat gebeuren. Maar afijn, toen kregen we het over de bekering van Paulus. En toen hadden we zo'n fijn gesprek. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem, ik zei, broeder, wij moeten meer spreken over de Heilige Geest in de kerk. Daar gaan de liederen. Nee, die zijn niet van mij. Wij moeten meer spreken over de Heilige Geest in de kerk. En weet je, er is een geweldige belofte. En er zijn vele beloften, hè, zegt Paulus. En in Jezus Christus worden ze vervuld. Maar die heerlijke belofte, en het zal zijn, in het laatste der dagen. Petrus zegt op de eerste Pinksterdag, hij zegt, wat je nu ziet, dat is die belofte. Dus Petrus zegt, toen de eerste Pinksterdag viel al onder het laatste der dagen, dus vandaag valt er ook onder, toch? En het zal zijn. God zegt, het zal gebeuren. Hij zegt niet, nou, we verwachten, nee, God zegt, het zal gebeuren. En het zal zijn in de laatste der dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters, ik zag net dat we aan het bidden waren, hè, voor de politiek, voor de verkiezing. En ik keek naar de kring kinderen daar en ik hoorde ze bidden. De Bijbel zegt, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Jongelingen zullen gezichten zien. Ouden zullen dromen dromen. Toch? Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik mijn geest geven en ze zullen profiteren. God wil spreken tot zijn volk. God wil spreken door zijn volk. Hij wil spreken, die belofte is ook voor u. En weet je, de Bijbel zegt, toen Petrus dat zei op die eerste Pinksterdag, toen werden de mensen diep in hun hart getroffen. Oh, dat is mijn gebed. Dat is mijn gebed, dat we diep in ons hart getroffen worden door het woord van de Heer. En ze zeiden, wat moeten wij doen? Broeder en zusters, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen om daar deel aan te krijgen? Ze waren in hun hart getroffen. Wat moeten wij doen? En dan weten wij wat Petrus zegt. Petrus zegt, bekeer je. Dat wil zeggen, richt je tot God. Vraag Jezus binnen in je leven. Je kunt het niet alleen. Je hebt Jezus nodig. Bekeer je. En dan die tweede, laat u dopen. Hadden wij niet binnenkort een doopdienst? Hoorde ik dat niet ergens? Oh, ik dacht dat ik dat hier hoor. He? Er was een mogelijkheid. Ja. Oké, die mogelijkheid is er nog steeds. Ja. Toch? Laat u dopen. Is er iemand die zich nog niet gedoopt heeft? Laat u dopen. En dan zegt Petrus achteraan, bekeert u, laat u dopen en gij zult de Heilige Geest ontvangen. Hij zegt niet en hoop dan maar, denk je de Heilige? Nee, hij zegt en gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dat wil zeggen als u hier bent, u heeft zich bekeerd, u hebt zich laten dopen, ga dan ook staan op die belofte van de Heilige Geest in je leven. Amen. Heer, u belooft het. En Jezus zegt, is daar een vader? Dat als een kind om een brood vraagt, zal hij dan een steen geven? Als een kind om een ei vraagt, zal hij dan een schorpioen geven? Zo ook uw hemelse vader zal de Heilige Geest geven aan diegenen die hem daarvoor bidden. Je moet er wel voor bidden, je moet je wel voor openstellen. We moeten niet zijn net als wat we gelezen hebben in Johannes 8, in die tempel. Ze verwierpen Jezus. En Jezus verborg zich. Jezus kon zich niet openbaren. Hij kon zijn kracht daar niet kwijt. En dan gaat hij de straat op. Hij vertelt ergens toch ook die gelijkenis van die koning die belangrijke mensen uitnodigde en ze wilden niet. En dan zegt die koning, ga langs de heggen en de steggen. En vraag dan maar de bedelaars. En dat is wat we hier gelezen hebben. Hij kon zijn kracht niet kwijt in de tempel. Maar dan is daar een blinde man. Een blinde man waarvan anderen zeiden, nou, misschien is hij wel een zondaar. En trouwens, als je leest, lees het thuis maar eens helemaal door dit hoofdstuk. Later zeggen de schriftgeleerden tegen hem, we zijn niet net als jou. Wij zijn niet in zonde geboren. Zij beschuldigen hem dat hij een zondaar was. Toch? U kunt het lezen, hè? Die geestelijke leiders die zeggen, die blinde is een zondaar. Maar Jezus zegt nee. En Jezus, de Bijbel zegt, we hebben het gelezen. Hij spuwde op de grond en hij maakte daar modder. En hij smeerde dat op de ogen. Weet je, je moet dit verhaal niet vermengen. Met, we lezen nog zo'n verhaal, dat gebeurde, dit was in Jeruzalem. Maar we lezen in Marcus 8, lezen wij over in Bethesda deed Jezus ook zo'n wonder. Dan staat er, hij spuwde in de ogen van de blinde en die blinde werd ziende. He? Dat was in Bethesda. Maar dit is in Jeruzalem, dit is een ander verhaal. En hier lees je dus dat Jezus spuugt niet in de ogen van die blinde, maar hij spuugt op de grond en hij maakt daar een mengsel en hij smeert dat op de ogen van die blinde en dan zegt hij tegen deze blinde man, hij zegt, en nu moet je naar Bethesda, naar Siloam, Siloam, moet je gaan en je moet dat van je afwassen. Zie je dat gebeuren, dat tafereel, Jezus spuugt op de grond, maakt daar, hij doet het op de ogen. En dan gaat die blinde man, misschien liet hij zich leiden, de Bijbel zegt dat niet. Maar hij had een opdracht. Hij was nog blind, maar hij had een opdracht. Jezus had hem gezonden, ga naar Siloam en was je. En als hij daar bij Siloam is, hij was die modder van zijn ogen. O broeder en zus, het zou niet mooi geweest zijn als hij daarbij was. Hij kijkt om zich heen. Hij was blind geboren. Hè? Hij had nog nooit bomen gezien. Hij had nog nooit vogels gezien. Toch? En nu kan hij zien. Hij kijkt om. Oh, wat mooi. Wat mooi. En hij gaat terug. Hij gaat weer terug. En de mensen zeggen, hé, is hij dat? Die blinde die hier altijd zat te bedelen? Nee, hij zegt een ander, dat kan toch niet? Hij lijkt er wel op. Hij zegt, nee, ik ben het. Ik ben het. Begrijp je? Weet je, ik geloof, we hebben zojuist gezegd, de Bijbel is een geschiedenisboek, maar de Bijbel is ook een profetisch boek. En de Bijbel is ook een geestelijk boek. Daar zit een geestelijke boodschap in. Ook voor vandaag. Voor u en voor mij. Jezus zegt immers, de mens leeft niet van brood alleen, maar van de woorden die vanuit God voortkomen. Ik geloof dat Jezus hier antwoord geeft op de vraag van de discipelen. Ze hadden hem gevraagd, hoe komt het of wat is het dat hij blind is? Ik geloof dat Jezus hier een antwoord geeft. Want Jezus die maakt daar een mengsel. En ik heb zojuist al gezegd, in Bethesda spuwde Jezus in die ogen van die blinde en die blinde werd ziende. Wat uit de mond van de Heer komt, is heling, is genezing. Daarin ligt kracht, toch? Maar hier lezen wij, Jezus spuwde in de grond en dat werd een mengsel. En dat mengsel deed hij op de ogen. Hij zegt, en daar moet je van reinigen. Dat wil dus zeggen, iets vanuit de mond van de Heer en iets vanuit de aarde, dan krijg je een vermenging, toch? Weet je nog Laodicea? Wat was de zonde van Laodicea? Dat was ook een vermenging tussen heet en koud. En dan krijg je lauw. En hier krijg je een vermenging van iets van de Heer en iets vanuit de aarde. Met andere woorden, dan krijg je religie. Toch? Iets van God en iets van de wereld. Van kennis van goed en van kwaad. Altijd die mix. En daar moet je van reinigen. Jezus zegt, reinig je daarvan. Want Jezus had het meegemaakt. In het hoofdstuk daarvoor had hij een confrontatie met de geestelijke leiders. Weet je, Jezus had geen moeite met de wereld. Jezus had geen moeite met de zondaar. Maar Jezus had vaak een confrontatie met de religieuze geesten. Begrijp je? En Jezus zegt, daar moet je van reinigen. En als je daar van reinigt, dan kun je helder zien. En dat is ook wat Paulus bidt. Ik vertelde net van die dominee van 84 jaar, weet je nog. En toen kregen we het over de bekering van Paulus. Maar we weten wat er gebeurde met Paulus. Hè? Juist het tegenovergestelde. Toen hij een ontmoeting met Jezus had, werd hij voor 3 dagen blind. Maar weet je, Paulus had nog nooit, als je dat stuk goed bestudeert, Paulus had nog nooit zo helder en scherp kunnen zien als in die 3 dagen dat hij blind was. Weet je dat? Want we weten, als dat verhaal verteld wordt in Handelingen, dan lees je direct achteraan dat in Damascus, daar speelde zich dat af, daar was een gelovige man genaamd Ananias. En God zegt tegen Ananias, Ananias, je moet naar die straat gaan, de rechter, want daar is een man genaamd Saulus, hè, dat was zijn oude naam. En deze man, daar moet je voor bidden. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Hè. En u weet wat Ananias dan zegt. Dan zegt hij, ja maar heren, ik heb gehoord van die man dat hij heel veel kwaad aanricht. De Heer zegt, ga nou maar. Want ik heb hem uitverkoren en ik ga die man gebruiken. Maar dan zegt hij er nog iets bij. Hij zegt, want deze man is in gebed. U kunt er lezen. Die Handelingen 8 of 9, hè? Toch? In die buurt. Ja, dan zegt hij, want Paulus is in gebed. En hij heeft gezien dat een man genaamd Ananias naar binnen komt en hem de handen oplegt, zodat hij ziende kan worden. Dus terwijl Paulus blind was met zijn ogen, had hij een visioen gezien, mooi hè? En in de visioen zag hij een man, zelfs zijn naam kreeg hij te horen, Ananias. En die zou met hem bidden en dan zou hij weer ziende worden. U weet, die blindheid die valt als schellen van zijn ogen. Toch? Want het gaat niet om deze ogen, maar Paulus die zegt in Efeze, ik bid voor jullie gemeente dat God jullie geeft verlichte ogen van het hart. Je harte ogen. die moeten gezond zijn. Amen. Laten we daarvoor bidden. Paulus zegt, ik bid voor jullie dat God jullie geeft de geest van wijsheid en van openbaring. Hè, dat je openbaring krijgt, net als Paulus. Die kreeg ook een openbaring dat Ananias zou binnenkomen. Dat is toch geweldig hoe de Heilige Geest werkt. Als God je ogen opent. En dat is ons gebed vandaag. En weet je, ik ben begonnen met het thema. Jezus kijkt niet naar ons verleden, maar Jezus kijkt naar onze toekomst. Amen. En de toekomst hebben wij gehoord. God heeft een plan. God heeft een plan met jou. God heeft een plan met mij. En laat ik dat plan even in het algemeen zeggen, want het heeft ook een persoonlijk plan, hè, wat dieper. Maar dat ga je samen met de Heer doorworstelen. Maar het algemene plan wat voor een ieder van ons is, dat God zegt, ik zal mijn geest op je geven. En je zult profeteren. Je zult visioenen zien. Je zult dromen. Heb je wel eens een droom? Heb je wel eens een droom? Ik heb een tijd, ik moet eerlijk bekennen, de laatste weken komt er niet meer van. Maar ik heb heel vaak als ik de nacht inga, dat ik bid, Heilige Geest, geef mij dromen. En ik wil niet zeggen dat ik iedere nacht een droom heb, dat ik zeg, wauw, wat een openbaring. Maar ik heb wel eens dromen dat ik denk, wauw, de Heer heeft me wat te zeggen. Toch? God spreekt ook door dromen heen. God waarschuwt je door dromen heen. Ik heb ook wel eens dromen, dan doe ik dingen of ik zeg dingen. En dan word ik wakker en denk dat ik zo stom was dat ik dat deed. Zoiets moet ik niet doen. En dan zie ik daarin een lering. He, God heeft zo zijn wegen hoe jij je lering kan. Maar hij belooft je de Heilige Geest. Hij belooft je een toekomst met hem. Want weet je, we hebben gelezen. We zijn begonnen in hoofdstuk 8, vers 59. Het zou toch vreselijk zijn als wij Jezus tegenhouden. Dat wij niet tot ontwikkeling komen. Dat wij hem tegenhouden. Dat hij zich moet verbergen. Dat hij uiteindelijk het huis Gods verlaat. Dat zouden wij nooit willen. We zijn vandaag begonnen. Ik wist waar ik het over zou hebben, dus dan ben ik extra scherp. De eerste woorden die Lilian zei. Het is bijzonder dat u er bent, maar het is meest bijzonder dat de Heer hier is. En zoiets zei jij. Dat is toch heerlijk? Zullen we die Heer die in ons midden is een applaus geven? Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Oh, en u mag het weten, broeder en zusters. Ik wist waar ik het over heb, maar vanmorgen heb ik mijn knieën gebogen thuis. En ik heb gebeden, Heere, wij willen u niet wederstaan. Maar Heere, verberg u niet voor ons. Openbaar u zelf aan een ieder van ons. Dat heb ik voor u gebeden, toch? En verlaat dit huis niet. Maar gebruik het tot uw eer en tot uw glorie. Halleluja. Amen.